Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen Psalm 9 en daarvan vers 1, 8, 12 en 14. Dat doen we in de versie van Weerklank. Psalm 9, ik zal met heel mijn hart, o Heer, in psalmgezang uw naam ter eer blij al uw wonderen verhalen, u allerhoogste dank betalen. Psalm 9, vers 1, 8, 12 en 14. luisteren naar Gods heilige wet en zingen in aansluiting erop Psalm 106, ook in de versie van Weerklank, vers 11 en vers 12. Psalm 106, vers 11 en vers 12, naar de wet van de Heere. Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het land van de slavernij geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daar niet voor buigen en die ook niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet leeg gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen mag u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, uw zoon, uw dochter, uw dienaar, uw dienares, uw vee en de vreemdeling die binnen uw poorten woont. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag, daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God aan u geven zal. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heere vatte deze woorden aldus samen: U zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. gaan het woord van God lezen. Het evangelie komt vanmorgen tot ons vanuit Matteüs 11, vers 1 tot en met vers 19. Schriftlezing, Matteüs 11, vers 1 tot 19. Matteüs 11, vers 1, daar lezen wij het woord van onze God, aldus. En het gebeurde toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen opdrachten te geven, dat hij vandaar vertrok om onderwijs te geven en te preken in hun steden. Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij 2 van zijn discipelen en zei tegen hem, bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende, kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Toen deze weggingen begon Jezus tegen de menigte te zeggen over Johannes, waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleding gekleed? Zie, zij die kostbare kleding dragen zijn in de huizen van de koningen. Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, ik zeg u zelfs naar veel meer dan een profeet. Want hij is het over wie geschreven staat. Ik zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. Voorwaar, ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar wie de minste is in het koninkrijk der hemelen, is groter dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan en geweldenaars grijpen het. Want al de profeten in de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd en als u het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Maar waarmee zal ik dit geslacht vergelijken? Het is zoals de kinderen die op de markt zitten en hun vriendjes toeroepen. Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst. Wij hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben geen rouw bedreven. Want Johannes is gekomen. Hij at niet en dronk niet. En ze zeggen, hij heeft een demon. De zoon des mensen is gekomen, die wel at en dronk. En ze zeggen, zie daar, een vraatzuchtig mens en een drinker, een vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid is gerechtvaardigd door haar kinderen. Tot zover het evangelie, de blijde boodschap van ons God. De tekst voor de preek is vers 3 van Matteüs 11, waar Johannes via zijn discipelen aan de Heer Jezus laat vragen, bent u het die komen zou, of verwachten wij een andere? Laten we, voordat we dit woord overdenken, de Heere bidden om zijn Heilige Geest. Heilige, eeuwige en altijd trouwe God in de hemel. Wij aanbidden uw naam. Die naam die vol van waarheid en vol van genade is. U bent de Heere, u bent bij ons. U hebt uw Zoon gezonden en zo laten zien wie u bent en waar uw hart ligt. Bij het leven met ons, kleine, zondige mensen. En we danken u voor dat oneindige wonder, want wij hebben meegezongen met Israël. Hij zwoer hun dood in de woestijn en dat hun kinderen zouden zwerven, want u zag hun mateloze schuld. En Heere God, wij sluiten ons aan bij uw oude bondsvolk Israël. U ziet ook onze mateloze schuld. U wijst ons het heerlijke land van uw bevrijding, van uw genade, van uw liefde en de vrezen van uw naam. En wij versmaden dat land zo vaak. Heere, en ondanks onze onmetelijke schuld, komt u in uw woord tot ons, deze morgen. Wij aanbidden u, terwijl wij onze zonde belijden en het tegen u en tegen elkaar zeggen, Heer, wij hebben gezondigd. Onze schuld is mateloos. Maar wij komen tot u, omdat bij u woorden zijn van eeuwig leven. Spreek slechts één woord en uw knecht is genezen, Heere God. Zo komen wij u bidden om uw woord als een balsem voor onze verdwaalde, eenzame zielen. Wees bij ons als we het woord dat we mochten lezen overdenken. En spreek tot ons hart. Open de mond van uw dienaar. Open het hart van ons allen. Wees met hen die thuis met ons meeluisteren, omdat ze niet op tijd klaar konden zijn voor de kerk vanwege ouderdom of ziekte. Wees met hen uit onze gemeente die overal op de wereld zijn omdat ze reizen of werken. Zegen ook hen als zij met ons verbonden zijn. Heere God, zegen zo deze dienst en open zelf uw hart voor ons. En open door uw geest ons harde hart voor uw genade. Zo danken en bidden we u met en voor elkaar. We danken u voor het stadsdiner van afgelopen vrijdag. We bidden u, wees nabij met broeders en zusters die vandaag ook bij elkaar komen en die worden vervolgd. We denken in het bijzonder aan het conflict in India en Pakistan. India boeddhistisch is, Pakistan islamitisch, waar uw kerk in beide landen wordt verdrukt en helemaal nu vanwege de onlusten in de verdrukking komt. Heere, laat uw licht ook in die landen schijnen, geef u vrede, geef moed aan uw kerk om te leven in het licht van uw genade. Wees zo met ons allen, ook als er dingen zijn die we nu niet bij name noemen, u kent de vreugde en de zorgen. Draag ons en spaar ons op uw machtige vleugels. En hoor ons zo uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Voordat we naar het woord van de Heer gaan luisteren, mag u eerst de Heer nog dienen met uw gaven en gaan we nog zingen. Er zijn 3 collectes. De eerste collecte is voor de diaconie. Tweede, voor de geestelijke verzorging onder de varenden als kerken hebben wij een predikant aangesteld die in Nederland en in Duitsland de varenden bezoekt. En daar is dit geld voornamelijk voor bestemd. En de derde collecte is voor de kerk, voor de instandhouding van de eredienst in de wijkgemeente Matthäus. Dus de eerste collecte voor de diaconie, tweede voor de geestelijke verzorging onder varenden, de derde voor de kerk. De collecten zijn geheel vrijwillig en van harte bij u aanbevolen. En dan zingen we ter voorbereiding op de preek Psalm 89 en daarvan vers 16 en vers 20. Psalm 89, vers 16 en 20 als voorbereiding op de verkondiging. Na de verkondiging willen we zingen Psalm 95 en daarvan vers 4 en vers 5. Psalm 95, vers 4 en vers 5. Gemeente van Christus, het is heerlijk om naar het spel van kinderen te kijken. En je kunt er ook gemakkelijk naar kijken, want ze gaan totaal in hun spel op. Als ze de juffrouw of een koning of een moeder of een vader spelen, dan zijn ze de juffrouw, een koning, een moeder of een vader. Dat is fascinerend om te zien hoe ze dan helemaal opgaan in die andere wereld. Het is fascinerend en tegelijk ook ongevaarlijk. Want stel nou dat je een gesprek had met een echte juf, ja, daar zou je niet zomaar uit weglopen. Maar jongens en meisjes, als mama bij jullie in de klas zit, omdat je zegt, ik ben de juf en u bent het kind, en de telefoon gaat, dat is raar, maar dan stapt mama op en dan loopt ze zomaar uit de klas. Waarom? Omdat mama dan zegt, ja, maar we zijn alleen maar aan het spelen. Kinderspel is fascinerend, maar het is ook ongevaarlijk. De Heer Jezus verkondigt dat God in deze wereld komt. Wij zijn nou sinds de kerst bezig met het evangelie van Matthäus, die eerste vier hoofdstukken rond de kerst, waar we zagen hoe God in de komst van dat kind Jezus werkt. En daarna hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 8, de bergrede waar de Heer Jezus dat koninkrijk afkondigt en in een aantal plaatjes laat zien hoe dat koninkrijk werkt. Hoofdstuk 8 en 9, waarin de Heer Jezus van de berg afkomt en er een melaatse naar hem toekomt en hij die man de handen oplegt en door zijn woord geneest. En verder die hoofdstukken, de een na de ander, waaraan de Heer Jezus laat zien dat de Heere God vol van macht is om de boze geesten, om de ziekte, alles wat niet bij zijn liefde, zijn heiligheid past, weg te drijven en tegelijk iedere een die buiten de maatschappij, buiten het leven met God staat, te nodigen en binnen de kring van Gods verbond en Gods liefde te trekken. De verkondiging van het evangelie, de zichtbare aanwezigheid van het evangelie. En dan in hoofdstuk 10, dan zendt de Heer Jezus zijn discipelen, want zegt hij, heel de wereld moet het weten. Dat God leeft, dat God woont bij zijn volk en dat hij werkt. Dat zijn koninkrijk, zijn macht en zijn aanwezigheid, zijn heerschappij zich baan breken. Zijn genadige aanwezigheid is werkelijkheid geworden. Ga het zeggen, want iedereen mag erbij. Het is een mensrecht om te horen van Jezus. En nu, ja, aan het begin van hoofdstuk 11 zagen we de overgang. Het gebeurde toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen opdrachten te geven. Dus die discipelen zijn weggestuurd. Dat hij vandaar vertrok om onderwijs te geven en te preken in hun steden. En dan komt er van hoofdstuk 11 tot en met hoofdstuk 16, 5 hoofdstukken lang, allerlei situaties waarin mensen voor een keus gesteld worden. Nu heb je gehoord wat Jezus heeft gezegd. Je hebt gezien hoe God aanwezig is in deze wereld. Nu sta je als het ware, heb Psalm 106... Nu sta je als het ware voor het beloofde land, voor dat heerlijke koninkrijk waarin God bij je wil wonen. En wat ga je nou doen? Gesprekken met farizeeën die afhaken. Gesprekken met anderen die erbij komen. 5 hoofdstukken lang, allerlei gesprekken die steeds maar weer cirkelen om die vraag, wat doe je nou met wat je hebt gehoord en hebt gezien? En daarna komt het lijdensevangelie. Dan komt Gods definitieve doorbraak na zijn koninkrijk. En wij die staan in deze zondag voordat de lijdenstijd begint, wij laten die vraag vanmorgen tot ons binnendringen. Hoe staan wij dan tegen wat we hebben gehoord en hebben gezien de afgelopen weken in het evangelie van Jezus Christus? En dat doen we door mee te luisteren met Johannes. Want Johannes is de eerste die het zich afvraagt. Ik heb Jezus gedoopt, ik heb Jezus gezien en gehoord. Maar is hij het wel? Die twijfel. Je staat voor het beloofde land, voor dat koninkrijk van God. Je staat voor Jezus en je vraagt je af, is hij het nou? Johannes, dat eerste stukje, vers 1 tot en met vers 6, is eigenlijk typerend voor al die 5 hoofdstukken die komen. En daarom luisteren we naar dit gedeelte. Verwachten wij een ander? Dat is Johannes' vraag, dat is het thema voor deze dienst. We ontmoeten in de tekst die we lazen een oude bekende. Althans, we ontmoeten zijn vrienden, zijn discipelen. Hij zelf zit in de gevangenis. En dat is nou juist het probleem. Johannes de Doper, want over hem gaat het, weet het allemaal niet meer zo zeker. En daarom stuurt hij zijn vrienden naar Jezus met een vraag. Wij ontmoeten hem al eerder aan de oever van de Jordaan. Vol vuur verkondigde hij de komst van Gods regering. Hij zag eruit als Elia met die kamelenharen mantel. In woorden en in voorkomen was hij een profeet. En dat moet je je even voorstellen. Dat je je zo ook presenteert, dat je die kamelenharen mantel omdoet en daarmee voor heel dat volk Israël verwijst naar Elia. Na 400 jaar geen profeet ga je staan langs de oever van de Jordaan op zo'n cruciale plek in de geschiedenis van Israël en kleed je je als een profeet, dan moet je lef hebben. Of je moet de Heilige Geest hebben. Johannes meent vol van vuur de stem van God te mogen zijn. En daar staat hij. Hij verkondigt aan iedereen het koninkrijk van God en roept op tot bekering. Hij is niet bang. Hij is niet bang voor soldaten. Hij is niet bang voor fariseeën, die noemt hij adderige broed. Hij is niet bang voor tollenaars. Iedereen spreekt hij aan op zijn of haar concrete zonde. En om nog een klein beetje helder te krijgen waar Johannes dan voor stond, moeten we even terug in de geschiedenis. Want ik ben bang dat we anders die twijfel van Johannes te veel in één keer naar onze tijd overzetten. En dan hebben we het heel vaak over onze persoonlijke twijfels of God wel bestaat. Of onze aanvechtingen of wij wel een kind van God zijn of überhaupt mogen zijn. Nou, daar gaat het over in dit gedeelte, maar het gaat over meer. Het staat in dat brede kader van Gods geschiedenis, Gods heilsgeschiedenis. Het gaat hier bij Johannes om meer dan alleen maar de persoonlijke heilszekerheid van Johannes. Denkt u even zich in, Johannes is een Jood. En na dat Joodse volk was God toegekomen in een wereld die van God los was, bij Abraham. In een wereld waarin voor hem geen plaats was, heeft God Israël in Abraham uitgekozen. Waarom? Om voor hem een koninklijk priesterschap en heilig te zijn. Zo zegt Mozes het. Ik heb jullie uitgekozen om een koninklijk priesterschap en heilig te zijn. Heilig betekent anders zijn en op God lijken. Zoals God vol van genade, barmhartigheid, vol van heiligheid. Zo moest en mocht dat volk zijn. Want God had alles gegeven wat dat volk nodig had om heilig en priesterlijk te zijn. Er was een wet waarin God zijn hart en zijn wil had geopenbaard. Er was een land, Kanaan, om te groeien en te bloeien in het leven met God in vrijheid. Er was een koning om de eenheid te bewaren en een toonbeeld te laten zijn van leiderschap zoals God dat wilde. En er was een tempel om het verbond te bewaren. Die vaste afspraak. God zou voor zijn volk zorgen en het alles geven wat het nodig had. En het volk zou heilig zijn in een koninklijk priesterschap. Er was een tempel om het verbond te bewaren en de relatie te herstellen wanneer mensen de verkeerde weg opgingen. God kiest in een verloren wereld, in een wereld die niet van hem af wil weten, een volk. En zegt, ik wil dat jullie zijn zoals ik ben, heilig. Een koninklijk priesterschap. En ik vraag niet aan jullie dat je dat zelf voor elkaar bokst, want jullie zijn even gevallen als de rest van de wereld. Maar ik geef wat je nodig hebt. Ik geef mijn wet, ik geef je land, ik geef een koning en ik geef een tempel. Maar, land, koning en tempel waren allemaal kwijt. Die dingen die je nodig hebt om God werkelijk te dienen, om echt nabij God te zijn, ze waren allemaal verloren gegaan in de ballingschap. En op een bepaalde manier zijn ze wel hersteld toen het volk terugkeerde, maar dat is toch niet meer dan een parodie. Ze kwamen terug in het land, jawel, maar dat land werd overheerst door vreemden. Er was soms wel een koning, maar die regeerde niet in de traditie van David. Dat was geen priesterlijk leidinggeven. Er was wel een tempel, maar in haar hart was geen ark van het verbond meer. En daarom die klacht die we hebben gezongen. Maar ach, mijn God, waar blijkt uw trouw nu? Waar uw eer, gij stoot en werpt vergramd, thans uw gezalfde neer. Gij schijnt niet van het verbond met uw knecht te weten. Zijn kroon, ontheilig, ligt ter aarde neergesmeten. Er is geen koning meer. Zijn sterke muren zijn door vijandsmacht verbroken, zijn vestingen verwoest en in het stof gedoken. Er is geen land meer. Wij kunnen niet meer heilig zijn. En wij kunnen geen priesterlijk koningschap zijn. Maar dan die laatste regels van vers 20. Gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt, waarmee elk machtig volk mijn bang gemoed doorsnijdt. En dan, gij immers wilt of zult nooit onze hoop beschamen. De Heere zei, eeuwig lof. En elk zegt, amen, amen. In die ballingschap ontstaat het verlangen dat God opnieuw zoveel aan zijn volk geeft, dat het weer een heilig volk en een koninklijk priesterschap voor de wereld kan zijn. En die tijd had Johannes heel dichtbij geweten, dat God aan zijn verbond gedenkt. Dat er weer een koning komt, dat er weer een tempel komt en dat er weer een land komt waar je vrij kon zijn. Dat is wat Johannes had verkondigd. Dat is wat Johannes in Jezus had gezien. De Messias. Een koning, een land. Een wet en een tempel. In die ene mens, Jezus van Nazareth. Jezus was de nabijheid van God. De verpersoonlijking van Gods hart en wet. De koning die het volk zou leiden op Gods manier. De lichamelijke aanwezigheid van God in het midden van mensen zoals eens de ark. Dat had Johannes gezien. Daarvan was hij overtuigd. Alles wat wij nodig hebben om weer volk van God te zijn, kwam in de Jordaan naar hem toe. In de persoon van Jezus. Maar nu weet hij het niet meer. En stuurt hij zijn discipelen. Jezus had gesproken en hij had daden gesteld. Oh ja, dat zeker. Hij sprak vol vuur over de aanwezigheid en de kracht van God, zijn koninkrijk. En dat koninkrijk werd op een bepaalde manier ook zichtbaar in wat Jezus deed. Neem die melaatse die gezond werd. Maar het is maar net wat je ervan verwacht. Had God bij monden van de profeten geen doorluchte dag voorzegd? Een dag van universeel gericht, waarop Gods vijanden zouden vergaan en Gods volk voor altijd met hem zou mogen leven. Een nieuwe werkelijkheid. Maar van een nieuwe werkelijkheid is bitter weinig te zien. Johannes moet zijn vrienden sturen, want hij zit gevangen. Omdat hij vanuit de wet van God, zoals het een profeet betaamt, tegen de koning had gezegd dat zijn handel en wandel niet door de beugel konden. En de koning had het niet gepikt en had hem gevangen gezet. Niet de macht van de profeet, niet de macht van Gods woord, geen nieuwe werkelijkheid. Maar de macht van Herodes, van de corrupte overheid, die geen tegenspraak tolereert, die had het nog steeds voor het zeggen. De oude wereldorde blijft intact. O ja, er zijn mooie woorden van Jezus op die berg. Er zijn mooie dingen om te zien, een melaatse die geneest en Jezus die hem de handen oplegt. Maar het is geen doorluchte dag. Het is geen nieuwe werkelijkheid. Blijkbaar zijn de machten van Herodes, die oude machten van de economie en van de politiek, veel sterker dan het koninkrijk van God. En daarom is uiteindelijk Johannes' vraag, is Jezus dan niet wat God geeft om weer een heilig volk en een koninklijk priesterschap te zijn? De vervulling van de belofte, dat God weer een land, een tempel en een wet zou geven en een koning, is het in Jezus dan niet vervuld? En daarom zendt Johannes zijn vrienden naar Jezus. Bent u het? Zo vragen ze. En de bedoeling is vast te stellen wat Johannes en zijn leerlingen van Jezus moeten vinden. Gemeente, wij horen van de Heer Jezus. En voor de meesten van u is dat vanmorgen niet voor de eerste keer. De afgelopen weken hoorden we van zijn geboorte. En we hoorden van de bergrede. We leerden van Gods heerschappij toen die melaatse man genezen werd. En we hoorden over Gods liefde toen hij de discipelen uitzond. Net zoals de doopouders. Om in de wereld te getuigen van hem. Mag ik u iets vragen? Wie is die Jezus waar het over ging? En waar het altijd over gaat in Gods gemeente voor u geworden? In de afgelopen weken. Is door dat luisteren naar Jezus' woorden en daden Gods koninkrijk, Gods nabijheid in uw en in jouw leven ook werkelijkheid geworden? Is dat koninkrijk vandaag de dag ook zichtbaar? Zijn de sporen van Jezus' macht, zoals er in die dagen die melaatse man was, die aan iedereen kon vertellen, Jezus heeft me aangeraakt en ik mag er weer bij en ik ben genezen? Nou, ik denk het wel. Net als de discipelen zijn er vandaag velen die de boodschap doorvertellen. En net als in Jezus' dagen zijn de mensen die leven met de normen en de waarden van Gods rijk. Zijn vergeving, zijn troost, zijn trouw, zijn liefde. Die zieken opzoeken, vrede stichten, de dood bestrijden, mensen aan de rand er weer bij halen en samen proberen te leven voor Gods aangezicht. Ik bedoel, de kerk. Gods koninkrijk wordt zichtbaar in de kerk. Maar het kan bij u net zoals bij Johannes zijn. We zien het wel, maar het is zo kleinig. Het evangelie is mooi. Maar het werkt toch niet zo heel veel uit. In je eigen leven. In de gemeente. En in deze wereld. Het lijkt wel kinderspel. Het is mooi. En in de kerk kun je er soms eventjes helemaal in opgaan. Maar een nieuwe werkelijkheid, dat kun je het met goed fatsoen toch niet noemen. De wereld om je heen, de wereld in de gemeente en de wereld in je eigen hart kunnen zo enorm teleurstellen. Echt geven om een ander. Echt anders leven. Een heilig priesterschap. Koningen, dat vinden we in de kerk toch ook wel heel spannend. Zie je nou echt om je heen dat de Heer Jezus vanuit de hemel door de Heilige Geest aan de gemeente van Utrecht-West geeft wat wij nodig hebben om heilig te zijn en een koninklijk priesterschap. Want dat is wat we geloven. Dat is wat de kerk beleidt. Jezus leeft en Jezus regeert en vanuit de hemel geeft Hij door zijn woord en door zijn geest alles wat nodig is om heilig te leven in deze wereld. En misschien vergaat het u net als Johannes. Waren er tijden vol vertrouwen? Maar nu is het weg. Omdat ook in uw of in jouw leven Herodes sterker bleek. Of in ieder geval leek. Dan de boodschap van de Heer Jezus. Omdat er ook in uw leven machten en krachten kwamen van dagelijkse sleur. Van kleine en grote ergernissen over en in de kerk. In je gezin of op je werk. Waardoor je net als Johannes in de gevangenis zit. En je discipelen als het ware stuurt. Je gebeden misschien wel naar boven stuurt. Heren, bent u het echt? Je verwacht er misschien zoveel, maar je begint te twijfelen. Je begint te twijfelen wanneer je je collega's leert kennen. En ontdekt dat ze helemaal niet zoveel slechter zijn dan jij. Ja, wat levert dat geloof dan eigenlijk op? Hoe krijgen we nou scherp wie Jezus is? Hoe weten we nou of we in geloof op Hem kunnen en mogen reageren? Vers 4. Bent u het die komen zou of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Ja. Ga Johannes maar vertellen wat je ziet. Maar dikke kans dat hij dat al lang wist. Want anders had hij toch die mensen niet gestuurd. Hij wist wat Jezus verkondigde. Hij wist wat Jezus deed. En toch zegt Jezus, ga het hem maar vertellen. Maar dan gebruikt Jezus heel speciale woorden. Vers 5. Blinden worden ziende. Kreupelen kunnen lopen. Melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. Ik weet niet of u een Bijbel hebt met schriftverwijzingen, die op de kansel wel. En daar staat onder Jesaja 29 vers 18, Jesaja 35 vers 5, Jesaja 61 vers 1. Dat betekent, wat de Heer Jezus doet, is niet alleen maar vertellen, nou ga maar vertellen wat ik heb gedaan de laatste tijd. Nee, de Heer Jezus geeft 3 Bijbelcitaten mee. 3 zinnetjes uit Jesaja. Zinnetjes die Johannes als kind der wet moest kennen. En wat gebeurt daar dus? Jezus laat aan Johannes zien, dit is wat er gebeurt. Blinden kunnen weer zien, kreupelen kunnen weer lopen, melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen. Ja, doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. Het is een samenvatting van die hoofdstukken ervoor. Maar tegelijk doet de Heer Jezus nog iets anders. Hij doet het boek van Gods belofte open. Want het zijn woorden uit Jesaja, uit dat gedeelte van Jesaja dat aan het volk in de ballingschap verkondigt dat God terugkomt. Dat aan het volk in de ellende waar ze niet meer weten hoe ze bij God moeten komen, God zegt, ik kom zelf. En dat niet alleen. God laat heel precies weten hoe hij komt. Hij komt door blinden ziende te maken. Hij komt door kreupelen te laten lopen. Door melaatsen te reinigen en doven te laten horen. Door doden op te wekken en aan armen het evangelie te verkondigen. Hij komt door al die zichtbare consequenties van ons kwaad en van de zonde. Ziekte, dood, duivel, armoede en de hopeloosheid omdat je geen blijdschap in je leven hebt. Geen evangelie in je leven hebt. Door al die dingen te overwinnen. Johannes, het is maar klein. Maar het is precies zoals God het had beloofd. Ja, God heeft ook een doorluchte dag beloofd. Maar zou die doorluchte dag misschien kunnen beginnen met die hele kleine dingen. Van die ene melaatse man die wordt gereinigd. Van die ene blinde die weer kan zien. Van die 12 discipelen die nu door Israël gaan en aan mensen die treuren en het niet meer weten, verkondigt, er is blijdschap voor jullie. Dus, wat doet de Heer Jezus? Hij zegt niet alleen maar, nou, kijk maar wat er gebeurt, ik doe toch wonderen, ik ben toch machtig of niet dan? Ja, oké, het lukt niet allemaal op één dag, rustig aan, nee, dat doet hij niet. Hij zegt, Johannes, je weet wat er gebeurt. Mag ik even Jesaja, de boekrol van Jesaja erbij pakken? En zie je dan dat God aan het werk is. Waarmee al die teksten gaan over het jubeljaar. 49 jaar lang kon er van alles gebeuren met land en met slaven. Je kon handelen en verkopen. Maar in dat 50ste jaar, dat jubeljaar, kwamen de slaven weer vrij. Het land lag braak, want het land mocht rusten. Dat jubeljaar waarin iedereen weer zijn eigen plekje kreeg in die wereld van God. Het jubeljaar begint hier. Jezus wijst op de schriften en op Gods belofte die wordt vervuld. En Johannes mag bedenken wat God had beloofd. En hij mag geloven dat God vervult wat hij belooft. Gemeente, zo komt Gods woord ook naar ons toe. God komt niet naar ons toe in machtig grote daden. Maar het woord van de Heer Jezus, dat ons verkondigt dat er een gemeenschap is, waarin alle gebrokenheid en met alle lek en gebrek de gemeente van Christus in Utrecht-West mensen proberen met elkaar te leven, elkaar vergeven, elkaar opzoeken. En mensen zijn die met dat evangelie de stad of het dorp waar ze wonen ingaan. Hele kleine dingen. Geen nieuwe wereldorde. Maar God zegt, zo ben ik mijn koninkrijk aan het vestigen. Dat is de manier. Omdat ik niet kom als een rechter, als een heerser die jullie mijn beleid oplegt. Maar ik kom als een kind in de kribbe, want ik wil niet jullie koning zijn die als een tiran over je heerst, maar ik wil de minste zijn. Ik wil bij jullie wonen. Maar gemeente, dan nog blijft een beetje de vraag staan, hoe kan het dan dat die macht die de Heer Jezus vestigt zo klein en zo onaanzienlijk is? Hoofdstuk 11... reflecteert daar verder op, in de gelijkenis van het zaad. Het zaad is goed. En het zaad dat groeit ook. Maar er zijn allerlei andere omstandigheden die dat zaad verdrukken. De Heer Jezus laat zien, het probleem ligt niet aan de kant van God. Zijn boodschap staat en Hij is gekomen in de dood en de opstanding van de Heer Jezus. Maar wij kunnen en wij willen het zo slecht zien. De Heer Jezus, Hij zegt in het tweede gedeelte van wat we hebben gelezen, vers 7 tot vers 19, wat zijn jullie nou eigenlijk gaan kijken bij Johannes? Een riet? Of iemand in kostbare kleding? Waar ben je nou eigenlijk naar op zoek? Naar iets moois, naar iets aanzienlijks, naar machtige woorden? Maar je hebt een profeet gehoord, je hebt het woord van God gehoord. Gemeente, het probleem waar wij tegenaan lopen, als we teleurgesteld zijn in God, in zijn nabijheid, in zijn macht, zou wel eens aan onze kant kunnen zitten. Niet dat Gods evangelie niet sterk genoeg is. Niet dat God niet doorgaat met zijn werk. Maar dat wij zo bezet zijn met allerlei andere dingen. En dat wij zo'n plaatje hebben van hoe God en hoe Gods koninkrijk en hoe onze kerk eruit moet zien. Dat we geen oog meer hebben voor wat er in Jezus is gebeurd. En wat de Heilige Geest gezonden door de Heer Jezus nu in de gemeente en in Utrecht laat gebeuren. Willen wij misschien veel te veel grote dingen zien? Willen we in de kerk aanzienlijke mensen hebben? Jezus zegt, wie de minste is in het koninkrijk, is de grootste van allen. En wie is de minste? Dat is Hij zelf. Hij wordt de minste van alle mensen. We staan op het kruispunt van het evangelie dat naar Golgotha gaat. Hij wordt de minste. Als we die kleinste in het koninkrijk zien, Jezus, dan ontdekken we hoe het koninkrijk werkt. Altijd anders dan wij zouden willen, dan wij in gedachten hebben. Het koninkrijk werkt niet via het recht van de sterkste, maar via de onschuld van de kleinste. Johannes stuurt zijn discipelen naar Jezus. En de Heer Jezus die geeft antwoord. Kijk maar wat je ziet. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Er is heel veel reden om je aan Jezus te ergeren. Er is heel veel reden om je aan het werk van God te ergeren. Want het is niet zo'n succesverhaal. Het geloof in je eigen hart. Het is niet zo'n succesverhaal, het geloof in de kerk. En het is ook niet zo'n succesverhaal van het christendom in de wereld. Allerlei reden om aan Jezus je te ergeren. Maar hij zegt, zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. En hoe gaat dat nou? Door te luisteren naar wat God in zijn woord zegt. Blinden worden ziende, kreupelen kunnen lopen. Melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. En als je dat woord hoort en het gelooft en die kleine dingen om je heen ziet waar de Heilige Geest aan het werk is in je eigen hart en in de wereld om je heen. Dan geloof je dat Jezus, die hele kleine Jezus die de minste geworden is, toch de Zoon van God is. Van Johannes lezen we niet meer. Apart, hè? We lezen helemaal niet of Johannes is over die twijfel is heen gekomen of zo. Wat we wel lezen is dat we daarna de ene na de andere reactie op Jezus krijgen. Alsof Matthäus de schijnwerper ineens van Johannes af laat gaan. Zodat we ons niet zouden vastklampen aan Johannes de doper. Die grote in Gods koninkrijk. Maar zodat we aan de hand van al die voorbeelden die daarna volgen, ons eigen leven tegenover Jezus zouden zetten. En de vraag naar ons toe komt. Wat vind je van Jezus? Die vraag die wordt urgent. Want In Matteüs 11 tot 16 komen we dus al die reacties op Jezus tegen. En dan blijkt het evangelie en het koninkrijk geen kinderspel te zijn. Aan het einde van de schriftlezing, vers 16 tot en met vers 19, vergelijkt de Heer Jezus wat er gebeurt met een kinderspel op het dorpsplein. Kinderen hebben gespeeld, rechtertje, begrafenisje, bruiloftje, we weten het niet precies. En ze hebben de omstanders opgeroepen tot een reactie, maar die hebben niet gereageerd. En er zijn heel veel verschillende uitleggen van die gelijkenis, maar waar ik u even op wil wijzen is de voltooide tijd. De mensen om die kinderen heen hebben niet gereageerd. Nee, ja nee, je zit op het dorpsplein en daar heb je wel wat belangrijkers te doen. De mannen moeten overleggen, er moet recht gesproken worden, er moet gehandeld worden, er moet gekocht worden. Ik heb nu even geen tijd voor je. En dan staat er, wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst. Wij hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben geen rouw bedreven. De kinderen zijn dus gestopt met hun spel. Het kleed wordt opgerold, de verkleedkleren gaan uit, ze gaan naar huis. Bekijken jullie het maar, vaders en moeders. Jullie hoeven niet meer mee te doen. Maar als Jezus dus de voltooide tijd gebruikt, dan zou dat ook wel eens kunnen gelden voor zijn evangelie. Johannes is gekomen en je had je oordeel klaar. Ik ben gekomen en je hebt niet gereageerd. Dan rollen wij ons kleedje op en wij vertrekken. Het evangelie van God. Het lijkt soms alsof het zo weinig uitwerkt en je zou het kunnen afdoen als kinderspel. Maar Jezus zegt, jullie hebben niet gereageerd. Niet in verdriet om je schuld bij Johannes. Niet in vreugde om het evangelie bij mij. Je wordt niet koud of warm. Dan rollen wij ons kleedje op en wij vertrekken. Zou dat kunnen, gemeente? Dat de Heere God bij ons vandaan vertrekt. Omdat we weigeren een keus te maken. Omdat we het allemaal een beetje blauw-blauw laten. We voelen ons thuis in de gemeente. En dat houden we nog wel even vol. Of misschien wel helemaal niet. Maar we denken niet na over wie Jezus is. Over wat het betekent dat het koninkrijk van God, dat God zelf de machtige zijn greep op ons leven opnieuw vestigt. Hij wil u en jou en mij alles geven wat we nodig hebben om hem te dienen. In Jezus hebben we een tempel. We hebben de wet. We hebben een koning. En we zijn vrij van zonde en van schuld. We hebben alles om een koninklijk priesterschap te zijn, om heilig te leven in deze wereld en zo de wereld tot jaloersheid te verwekken. Blijven wij dan staan en kijken we ernaar? De ene zondag is het mooier dan de andere zondag. En het is ingewikkeld om christen te zijn in deze maatschappij. En het valt soms tegen en soms valt het mee. Gemeente, laten we knielen voor deze Heere Jezus. Doe Gods woord in uw leven niet af als kinderspel. Want straks rolt Hij zijn kleed op. En horen ook wij zijn woord. Jullie hebben niet gedanst, jullie hebben niet geklaagd. Er staat te veel op het spel. Om te spelen met Gods woord. Om te spelen met Jezus' komst in deze wereld. God wil ook van ons een heilig volk maken, een koninklijk priesterschap. En Jezus alleen is alles wat we daarvoor nodig hebben. Er is geen ander. Hij is het. God met ons. Het leven met Gods woord is geen kinderspel. Mooi vond ik het wat een van u onlangs tegen mij zei. Eerst was het God. Maar nu is het deze God met wie ik een relatie heb. Die God die soms zo vreemd is. Die God die soms zo anders doet dan ik denk. Johannes had op de oever van de Jordaan Gods koninkrijk verkondigd. Maar nu leert hij Gods rijk in Jezus ontmoeten. En hij moet het met deze Jezus doen. Hij mag het met deze Jezus doen. Eerst leefde ik met God. Maar nu leef ik met deze God. Die in Jezus kwam. En zijn koninkrijk over mijn leven heeft afgeroepen. Dan is Gods woord geen kinderspel meer. Maar zalige werkelijkheid. Amen. Danken en bidden. Heer in de hemel, ontstellende werkelijkheid is dat toen alles wat mijn almacht wrocht hen niet bewoog om mij te vrezen. Alles wat uw almacht kon, hebt u gedaan. En uw volk werd niet bewogen u te vrezen. Laat het zo met ons niet zijn. Als wij u, Heer Jezus, hebben gehoord op de berg, als wij u hebben gezien met die melaatse, als we uw hart hebben gehoord toen u de discipelen uitzond, alles wat uw almacht wrocht, oh ja, het is zo anders dan wij met almacht zouden doen. Het is soms zo klein, ook in onze gemeente soms zo klein en in ons eigen hart zo klein. Heer, als wij het voor het kiezen hadden, dan zouden we deze wereld anders redden. Maar als wij het voor het kiezen hadden, dan zouden we deze wereld ook naar de vernieling helpen. uw almacht, uw liefde. Het is zo teer en zo kwetsbaar. Maar het is de vervulling van uw belofte. Kreupelen kunnen lopen, doden krijgen leven en aan armen wordt het evangelie verkondigd. Er is hoop, vaste hoop, dat de dood, dat de zonde, dat de donker geen stand houden, want ze zijn overwonnen in u, door u, Heere Jezus. Wij aanbidden uw naam, wij aanbidden uw werk, wij danken u dat u alles hebt volbracht. Dat u het ons vanmorgen liet verkondigen. U stelde ons voor de keus. We hebben met Johannes meegekeken en we zijn zo van die twijfelaars, heren. Omdat we het ons niet kunnen toe-eigenen, niet willen toe-eigenen, niet durven toe-eigenen. Omdat we er zo weinig van zien, omdat we het niet kunnen begrijpen. Heren, wees met een ieder van ons die zo aan het tobben is. Wilt u al die bezwaren wegnemen doordat wij u zien in uw heerlijkheid? In uw woord. En wees ook met hen die helemaal niet tobben, die het wel best vinden, maar die de kinderen gewoon laten spelen, omdat ze het gewicht van uw woord niet beseffen. Heere God, maak hen wakker uit hun doodslaap en geef dat wij met elkaar u mogen groot maken, berouw hebben over onze schuld, u eeuwig loven en prijzen om uw genade. Heilige Geest, u bent gezonden en u was ook vanmorgen in ons midden. We danken u voor uw werk. We bidden u, ga met ons mee deze zondag. We bidden u voor het geld dat we hebben opgehaald, voor deputaatschap, voor geestelijke verzorging onder de varenden. Wees nabij bij al het werk dat daar gebeurt, onder de schippers. We hebben ons geld opgehaald voor de diaconie. Om in deze wereld en in deze stad iets te laten zien van de vervulling van uw belofte. Dat blinden ziende worden en kreupelen weer lopen. Dat zij die er niet bij horen weer worden teruggehaald in de kring van de gemeenschap, in de kring van de kerk. Heere, zegen de broeders diakenen om ons voor te gaan in dat werk. Wees met ons, wees nabij straks bij de ICF-dienst en breng ons vanmiddag om 5:00 weer bij elkaar. Dat bidden we u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 146, vers 5 en vers 8 is onze slotzang, waar we zingen over de macht van de Heere die de kleinen verlost. Psalm 145, vers 146, vers 5 en 8. gaan dus aan de koffie. Ik heb weer een hoop gasten gezien, dus ik hoop u straks allemaal te ontmoeten. Allerlei mensen die ik ook een poosje niet gesproken heb, dus ik hoop dat er veel mensen blijven. Welkom, maar eerst verheft uw harten tot God om onder zijn zegen deze zondag in te gaan. De genade van de Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.